Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, het Jaap Hartenfonds, NBD Biblion, De Versterking, Stichting Lezen en de Nederlandse Boekenbon. Dit is de grote vriendelijke podcast met Jaap Frieso en Bas Maliepaard.
Ja, waar kennen we dat ook weer van, Jaap? Een bekende kinderboekenillustrator die zelf aan het schrijven slaat en met een geweldig boek debuteert.
Ja, nou, dan kan ik er maar even zinnen. Dat is Annette Schaap natuurlijk. Die kende wel heel lang van haar illustraties. En ineens was het toen Lampje, het jeugdboek waarmee ze debuteerde en ook echt meteen alle grote literaire prijzen won.
Ja. Ja, ongelooflijk. Ik zat net opeens te denken, Yvonne Jachtenberg hebben we natuurlijk ook nog in de podcast, maar die schreef al wel prentenboeken en zo. Hè?
Nee, dus daar, er zijn er meer, maar dit voorbeeld past heel goed bij de aflevering die we vandaag maken.
Nou ja, en of dat met dit boek van onze gast van vandaag ook gaat gebeuren, al die enorme prijzen, dat moeten we natuurlijk maar afwachten. Maar we sluiten het niet uit, want zijn debuutroman voor jongeren maakte enorme indruk op ons. Het heet Oever en het ligt, we nemen nu de dag voor verschijning op, maar als je deze podcast luistert, dan ligt het in de winkel.
Het ligt nu eigenlijk al in de winkel, want het ligt hier op tafel.
Ja. In kinderboekwinkel Kiekeboek liggen twee exemplaren op tafel. Ja. Maar goed, nu even zeggen wie het is. Hè. Ja. Het boek heet Oever en de nieuwbakken schrijver is de welbekende illustrator Ludwig Volbeda. Welkom, Ludwig.
Dankjewel.
Ja, maar die vergelijking met Annette Schaapje sloeg al een beetje de handen voor je ogen. Ja, maak je dat zenuwachtig?
Nou, eerder gewoon heel verlegen. Ja? Hoe krijg je me verlegen in anderhalf minuut?
Dat is alvast gelukt. Ja. En waarom verlegen?
Nou, omdat dat een prachtig boek is, Lampje. Ja. En ook de meisjes. Gewoon ontzettend mooi werk.
Ja.
En als je daar dan mee wordt vergeleken, ja, dat is wel.
Ja, maar de parallel is op zich natuurlijk niet zo gek, hè? Door iemand die heel lang illustreert. We kennen jou echt als illustrator.
Ja.
En ineens ligt daar dan een roman.
Een werk, ja.
Ja, het was wel zo dat wij opeens dachten van, huh? Gaat Ludwig ook schrijven? Weet je, dat is, en dat effect was bij Annette natuurlijk ook een beetje zo. Ja. Dat je, en als iemand al, zoals Yvonne Jachtenberg, al prentenboeken, teksten heeft geschreven, dan ligt dat misschien in de lijn der verwachting dat er ook eens een keer een dikker leesboek komt. Maar we weten in elk geval van Annette Schaap dat ze al heel lang die ambitie had, hè, om te schrijven. Dat en dat ze zichzelf daar ook eigenlijk een beetje mee in de weg zat. Ze dacht dat het niet goed genoeg kon of zo. Of nou ja, ik weet niet meer precies hoe dat zat. Maar daar was een drempel. Was dat bij jou ook zo? Was er bij jou een drempel om te gaan schrijven?
Het was niet zozeer een drempel om te schrijven. Er was wel een drempel om het de wereld in te brengen.
Ja.
En ik denk dat dat een beetje aansluit op wat je net zegt. Want mensen kennen je als tekenaar. En dan ga je met taal bedienen. En dat deed ik al heel erg lang. Ik heb altijd wel geschreven. Ik heb geschreven toen ik klein was. Ik heb geschreven toen ik op de middelbare zat. Schreef ik heel veel brieven. Wat misschien de structuur van Oever ook wel een beetje verklaart.
Een brievenroman is het eigenlijk meer. Ja.
Ik heb altijd op de academie heel veel plezier gehad in het schrijven van mijn zelfassessments. Wat altijd het minst favoriete onderdeel was van mijn klasgenoten.
Ja.
Waar ik ook echt veel te breed in uitwaaide in allerlei onderwerpen die helemaal niks met een zelfassessment te maken hadden. Tot de frustratie van docenten. Maar ik heb dat altijd met heel erg veel liefde en plezier gedaan. Dus voor mij was dit, is dat niet een soort verzonken eiland of zo. Niet een soort Atlantis waarvan men zich afvraagt, zou het bestaan, zou het niet bestaan. Het was voor mij echt een praktijk die heel erg bestaat naast het tekenen.
Ja, maar was dat ook al een soort ambitie om daar dan eens een boek van te maken?
Nee, ik denk dat het eerder is gekomen dat ik liep vast op het andere. Ik liep vast in het illustreren.
Oh ja.
En toen dacht ik, oké.
Moet toch wat?
Moet iets. Ja. Dat klinkt een beetje kort door de bocht misschien. Maar ja, ik merkte dat heel erg sterk. Misschien moet ik dan eerst uitleggen waar ik een beetje vast
ben. Ja, dat wil je wel vragen, maar ik geef je even de kans.
Fijn dat je het zelf doet. Kunnen wij even achterover gaan zitten.
Waar liep je vast, Ludwig?
Vooropgesteld, illustreren is echt fantastisch werk. En ik vond illustreren en vind illustreren heel erg fijn. Juist omdat je ook met taal mag werken. Dus je krijgt in mijn geval steeds een fantastisch manuscript van een auteur. En dan komt er een soort fase waarin je gewoon helemaal verliefd kan worden op het werk dat je van een auteur ontvangt. Dus bijvoorbeeld bij de fabeldieren dacht ik van, oh, ik ga dat niet kunnen illustreren, want het is veel te groot formaat. En mensen die een klein beetje bekend zijn met mijn werk, ik werk of juist niet bekend zijn met mijn werk, bedoel ik. Ik werk echt heel erg klein. Ik vind alles dat groter is dan een postzegel eigenlijk al best wel groot. Toen kreeg ik een vraag of ik een boek over fabeldieren wilde illustreren.
Van Floortje Zwichtman, hè?
Ja, groot formaat boek.
Ja, echt groot. Ik ben ernaast gaan liggen op een gegeven moment. Het is ongeveer 5 keer mijn lichaamslengte. Dus dat is echt heel erg groot voor mijn doen. Dus ik dacht, ja, dat kan ik helemaal niet. Maar ik las het en ik dacht, ja, ik wil gewoon zo graag in die wereld duiken van die fabeldieren. Ik wist van, als ik hier aan ga werken, dan is dat de perfecte smoes om naar allemaal musea te gaan, om door beeldarchieven te struinen en dat het gewoon niet als spijbelen voelt. Dus ik dacht, oké, ik ga dit boek doen en ik kijk wel op welk punt ik vastloop, maar het gaat niet in de research gebeuren, zeg maar. Dus ik dingen als beeldonderzoek doen voor de boeken die ik illustreer, vind ik echt heerlijk werk. Er komt een soort fase daarna, dan ga je schetsen, vind ik ook fantastisch. Want dan ben je opeens zelf ook een auteur. Dus je gaat allemaal kleine schetsjes maken en dan denk je van, oh.
Je eigen verhaal vertellen,
ja,
eigenlijk.
Ja, ja. Dat vind ik, kwam er dus achter dat er heel erg veel vrijheid ligt in het illustreren. Want je kan ook gewoon auteur zijn als illustrator. Dus daar liep ik ook niet in vast. Ik ging heel erg wild gewoon schetsen maken. En ik legde de oorspronkelijke tekst van de auteur legde ik weg. En dacht van, ik kijk over een paar maanden wel of het bij elkaar past. En eigenlijk past het altijd bij elkaar. Wat je verzint. Je hoeft niet zo nauw op de letter te illustreren. Maar dan komt het uitwerken. En ik liep daar tegen bepaalde neurotische trekken van mezelf aan. Waar ik op een gegeven moment gewoon heel erg vermoeid van raakte. Dus ik maak een tekening en dan dacht van ja, dat rottige elleboogje van dat figuurtje, dat klopt niet. En dacht, nou oké, morgen opnieuw. En dan gewoon tekening opnieuw maken. En dan, dat elleboogje.
Is dat een vorm van perfectionisme waar je tegenaan liep?
Ik denk ook een bepaalde maat van detaillering of detailgerichtheid. Dat het heel moeilijk, dat het voor mij moeilijk werd om verder te kijken dan dat stukje wat ik in de tekening niet zo geslaagd vond.
Maar vastlopen klinkt een beetje gek, want we praten met een tweevoudig gouden penseel.
Ja, maar dit gaat over een nieuw project, neem ik aan, waar je mee bezig was.
Of,
dat je
of
daar
was het in het algemeen dat je vastliep?
Dat het altijd wel een soort heuvel was waar ik soms ook overheen moest worden getrokken door iemand anders.
Ja.
Die dan door mijn werk heen ging en zei, ja, maar dit is klaar, dit is klaar, dit is klaar.
Oh ja, dus ik vond iemand anders moest beslissen of het af was.
Ja, eigenlijk wel.
Ja. En dit ging je in de weg zitten?
Me een beetje in de weg zitten. Toen kreeg ik een opdracht, die is niet doorgaan. Dus ik weet niet zo goed hoe ik daarover moet praten. Laat ik het erop houden. Het ging over mythologie. En ik zat weer in die onderzoeksfase en ik was bezig met een stamboom van zeg maar alle goden. Dus zo van, oké, welke goden hebben kinderen met wie? Maar ja, dat is in de mythologie heel ingewikkeld, want iedereen doet het met iedereen. Iedereen heeft kinderen van iedereen. Ze hebben kinderen van hun eigen kinderen, et cetera. Dus ik was zo met die stamboom bezig en ik was er echt al weken mee bezig. En ik dacht, dit is alleen nog maar het onderzoek. Dan ben ik nog niet in de schetsende fase. Wat ik heel erg merkte was, oké. Ik ben hier een autonoom project van het maken van deze stamboom. Oh, en het is belangrijk om erbij te zeggen, deze stamboom is op geen enkele manier relevant voor het werk dat ik uiteindelijk moest maken. Zeg maar. Dus het was een soort autonoom werk aan het worden. En toen dacht ik, ja, ik moet meer de autonomie induiken.
Maar betekent dit, als ik je goed beluister, dat je dus even klaar was met illustreren? Is dat nu even een zijspoor?
Of illustreren van anderen?
Het was in ieder geval, nee, dat zou ik nooit zo kunnen zeggen, want het is echt wel een liefde. Ik heb het idee dat het woord heel veel ga gebruiken vandaag, maar het is echt iets waar ik heel erg van hou. Alleen ik merkte dat ik gewoon verlangen naar een soort autonomie.
Ja.
En omdat ik dat in het project heel erg merkte van oké, als ik daar geen gehoor aan geef, dan stroomt het naar alle onderdelen van het illustreren. En dat is voor een auteur frustrerend, want daardoor duurt het veel langer voordat een boek afgerond is.
Maar die autonomie die vond je wel in het schrijven, want daar wil ik even heen.
Ja.
Ja. Ja. Dus dat was eigenlijk voor jou de reden om, ondanks dat je die ambitie niet echt had om een boek te gaan publiceren, om toch dat schrijven op te zoeken.
Ja, het begon eigenlijk meer bij, er zit toch nog een tussenstap. Er zit toch nog een stap tussen. Op de kunstacademie hadden we heel vaak een soort semesters. Dan zeiden ze van, we gaan niet zeggen wat je moet maken, maar over 8 weken willen we iets hebben. En dan ging je naar huis en dacht je van, oké, wat vind ik interessant? En ik dacht van, oké, dat vond ik altijd heel erg fijn op de academie. Dat ga ik nu weer doen. Dus ik ben naar huis gegaan na het afzeggen van deze opdracht. Wat echt niet makkelijk.
De mythologie-opdracht, ja, ja. Die heb je dat even afgezegd. Ja. Ja.
Toen dacht ik van, oké, wat vind ik interessant. Toen ben ik daar ingedoken en dat was in het begin nog heel erg beeldgericht. En ik merkte dat het beeld een beetje verdween en dat schrijf gewoon steeds leuker werd. Van, oh, dit is echt heel erg leuk.
Toen werd dit boek geboren.
Eigenlijk wel.
Ja, en je zei aan het begin van, ik moest wel een klein beetje die drempel over. Niet om te schrijven, maar wel om het aan te
bieden.
Ja. Was dat ook al met een uitgever of een redacteur?
Nee, want ik dacht ook van, ik ga nu iets maken stiekem. En ik ga het ook nog niet aanbieden bij iemand. Ik wil niet dat er iemand op wacht. Dat was voor mij dit keer heel erg belangrijk. Ik dacht, oké, ik heb een beetje spaargeld. Ik zie het wel weer wanneer het op is, zeg maar. Nu ga ik hier gewoon aan werken en niemand weet het. Nee. Dus als mensen vroegen van, waar ben je mee bezig? Hooguit dat ik zei van, nou, ik ben een beetje aan het schrijven. Zei ze, oh, wat maak je? Ik weet het nog niet. Ik weet nog niet wat het wordt.
En wie was jouw eerste lezer?
Ik had een tijdje dat ik elke dag een kort verhaal schreef. Ik heb een soort klein ateliertje en dan schreef ik daar een kort verhaal. En dan ging ik naar huis en dan zei ik tegen mijn vriend Conrad van, ik heb iets geschreven, wil je het horen? En Conrad is echt de fijnste luisteraar die ik kan hebben.
Las je het voor?
Ja, las ik het voor. Hij is ook de enige persoon aan wie ik iets heb voorgelezen.
Oh, mooi.
Ja. En nou, heb je toen in zijn geheel pas naar de uitgeverij?
Toen het eigenlijk in een heel ver gevorderd stadium was.
Ja, ja.
En nu is het er. Ja. Het ligt hier op tafel. Het ziet er prachtig uit, want je hebt gelukkig toch ook wel zelf de omslagtekening gemaakt. En ook een aantal tekeningen voor het binnenwerk. Op de omslag staat een prachtige kever met een veelkleurig schild. En voor wie daar net als ik, en volgens mij net als Jaap, heel vaak overheen keek en het toen opeens zag. Even een tip, draai het boek even op zijn kant en kijk dan nog eens heel goed naar het schild.
Goed, we gaan uitgebreid over Oever praten, maar niet dat voordat we jou nog even wat verder geïntroduceerd hebben. En dat,
het vaste recept, hè?
Ja, ga jij doen.
Dan ga ik. Ludwig, je bent geboren in 1990, je wordt binnenkort 34 jaar. En je zei net al even op de academie, dat is de Academie voor Kunst en Vormgeving Sint-Joost in Breda, waar je in 2011 cum laude afstudeerde. Dat is opvallend trouwens. We hadden niet zo lang geleden Jennifer Villa hier te gast. Ook een jonge gouden penseelwinnaar is. En die is 6 jaar na jouw cum laude afgestudeerd.
Ja, ik vond het wel iets minder bijzonder. Dat cum laude.
Ja. Is het nou zo'n goede school? Zijn ze ook een goede studenten?
Of geven ze iedereen gewoon cum laude?
Ja, dat is ook, wel goede reclame voor de school natuurlijk. Al die cum laude studenten. Nee, maar goed. Het mag duidelijk wezen dat jullie ook niet zomaar gouden penselen winnen natuurlijk. In 2013 kreeg je de Fiep Westendorp Stimuleringsprijs. Maar in 2016 maakten we eigenlijk voor het eerst pas echt kennis met jou. Door je illustraties in Hoe Tortoe zijn vissenhart verloor van Benny Lindelauf. En in datzelfde jaar, je was toen lekker productief, verscheen ook het kinderkunstboek De Vogels met tekst van Ted van Lieshout. En met beide boeken viel je gewoon lekker meteen in de prijzen. Tortoe werd bekroond met de gouden lijst die Benny Lindelauf met jou deelde. En met De Vogels won je als eerste Nederlandse illustrator ooit de Grand Prix van de Illustratie Biennale in Bratislava. En dat is een zeer prestigieuze internationale prijs voor wie nu denkt,
wat is dat?
Ja. Goed, ik ga nog heel even door. In 2018 won je op je 28ste je eerste gouden penseel als een van de jongste illustratoren ooit voor Fabeldieren, waar je net over vertelde met tekst van Floortje Zwichtman. En 3 jaar later was het alweer raak. Je tweede gouden penseel voor hele verhalen voor Een Halve Soldaat, dat ook nog de Woutertje Pietersenprijs kreeg en in de Grote Vriendelijke Honden staat, geloof ik. Hè? Is zo jong in je carrière, een aantal boeken en dan zoveel prijzen winnen, is dat leuk of is dat ook een druk die je meteen op je schouders voelt?
Nee, dat is vooral echt heel erg leuk.
Ja?
Ja, dat is dat voelt heel erg verwend.
Ja,
in de zin van, hoe zeg je, moet een soort combinatie hebben van je ongezien voelen en gezien voelen, denk ik, binnen het werk. En het ongeziene, dat wil je tijdens het werkproces, dus dan wil je dat de wereld je een beetje met rust laat of zo. Maar als het boek vervolgens in de wereld is en het wordt gezien, dan is dat wel heel erg prettig.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ze zeggen ook altijd, schrijven, dat doe je niet om niet gelezen te worden. En net zei je, van, het was eigenlijk niet mijn ambitie om het te publiceren of om te gaan publiceren als schrijver. Maar dat heb je uiteindelijk toch gedaan.
Ik kan me wel voorstellen dat je schrijft En dat je wel schrijft om niet gelezen te worden, maar publiceren zou ik dan. Ik zou het woord schrijven door publiceren vervangen.
Oké, ja. Dus oh, ja, dagboeken of zo bedoel je dan? Dat niet voor de buitenwereld bedoeld is?
Ja,
of zou je dit boek ook helemaal hebben kunnen schrijven zonder dat het ooit het levenslicht had gezien als boek?
Ik werd toch nieuwsgierig naar wat er zou gebeuren.
Ja,
als het,
ja.
Zou verschijnen.
Ja, dat bedoel ik. Ja. Het is er nu, Oever, gelukkig maar dat je het hebt uitgegeven. Wil je de eerste zin voorlezen?
Kijk.
Dat was hem?
Ja,
dat was hem. Ja, een eerste zin die uit één woord bestaat. Ja. Ik geloof niet dat we dat eerder hebben.
Nee, volgens mij zit het een primeur. Ja. Ja. Mooie kijk, eerste zin.
Kijk. Ja, dat klinkt een beetje als een oproep eigenlijk, ja. Aan de lezer. Of hoe moet ik dat zien?
Nou, vind ik wel mooi. Ja.
Ja, want kijken. Het is niet zomaar een eerste zin of een eerste woord.
Ja, ik denk dat er iets als kijken en observeren ook wel een beetje centraal staat in het verhaal. Inderdaad.
Nou, dat dacht ik wel. Ja, inderdaad. Ja. En er staat kijk en daarboven heb je meteen eigenlijk een beetje dezelfde kever als voorop. Ja. Staan maar dan in zwart-wit op een soort verfrommeld tekenvelletje. Dit is de kever die ik bij jou in de straat vond. En de jou, dat is een jongen op wie de hoofdpersoon verliefd is. He, ja. Die zit in de klas, geloof ik, hè, die jongen.
Ja.
Ja.
Ging je toch de tweede zin voorlezen?
Nou ja, goed, om even een beetje context, mag het?
Jazeker, ja.
Maar goed,
het klopt wel, het boek gaat voor een deel over tekenen. Het gaat over een persoon met een goed, sterk observatievermogen. Dus het heeft alles met kijken en zien te maken. Hè? Ja. Hey, Ludwig, we hebben ons bijna 460 vrienden van de GVP even meegenomen al van tevoren in dit gesprek. Want zij kregen allemaal exclusief als voorproef je alvast de eerste 19e bladzijde van Oever te lezen. We kregen er heel veel reacties op. Daarover straks. Maar wil je misschien in het begin even een stuk voorlezen, zodat we een gevoel krijgen wat zij al te lezen krijgen en ook weer wat voor stijl het boek geschreven is. Ik zet heel even het verhaal kort neer, zodat mensen er niet zomaar invallen. Het gaat over Jip. Jip moet in de vakantie voor school een zelfportret tekenen en worstelt daar enorm mee. En later in gesprek komen we er wel daarop terug. Het boek bestaat uit brieven, zoals we al zeiden, aan een jongen op wie Jip verliefd is. En Oever, die Oever uit de titel, dat is een andere jongen. En die is ver weg verhuisd. Wil je een stukje voorlezen?
Oké. Zit jij eigenlijk ook vast met die opdracht voor tekenen? Ik kan er niet aan denken zonder te fronzen. Als de klokken 12 uur slaan, blijft je gezicht zo staan, zou mijn vader zeggen als hij me nu zag. Of lachen is gratis, aldus Marinus. Ik hoor wel vaker dat ik niet zo moeilijk moet kijken. Terwijl Darius kijkt altijd boos en tegen hem zeggen ze het nooit. En meestal frons ik niet eens met opzet. Het is gewoon hoe mijn hoofd is gegroeid. In groep 7 was het wel expres. Ik was van plan om zo lang mogelijk boos te kijken. Uit protest, omdat Oever was blijven zitten. Oever is mijn beste vriend. Was mijn beste vriend. Is. Was. Ik weet het niet. In ieder geval, na een week belde juf Suzanne mijn ouders op. Als school naar huis belt, dan is dat nooit een goed teken. Ze bellen nooit met iets leuks, een complimentje voor je nette handschrift bijvoorbeeld. Juf Suzanne zal toen wel aan mijn moeder hebben gevraagd of het wel goed ging thuis. Die avond wees mijn moeder met haar vork naar mijn frons boven de aardappeltjes. Hou daar eens me op, zei ze. Ze zei niet met wat, maar ik wist het wel. Als antwoord hield ik op met alles. Met het leren voor de proefwerken, met het maken van huiswerk. Dat viel eerst niemand op, totdat het te laat was en ik bleef zitten. Maar toen zat ik wel mooi weer bij Oever in de klas. Blozen en fronzen, dat zijn mijn twee talenten. Tekenen is mijn derde talent. Als iemand zegt dat ik mooi kan tekenen, dan bloos ik. En als het tekenen niet lukt, dan frons ik.
Ja, mooi. Drie talenten dus eigenlijk, hè? Fronzen, blozen en tekenen. Nou, veel vrienden van de show die plaatsten een reactie na het lezen van die eerste hoofdstukken. Sandra de Jong Eilers die schrijft bijvoorbeeld erg knap hoe er met korte zinnen zoveel verteld wordt, maar ook niet verteld wordt. Ben benieuwd naar de rest. En Linda Vogelenzang, die we
dat
trouwens
was
ook
de bedoeling trouwens. Hè? Ze benieuwd werden naar de
rest. Ja, dat was zeker de bedoeling. Linda Vogelenzang, die we ook als dichter kennen, die schrijft. Ja. Ik word meteen nieuwsgierig naar de ik met al zijn vragen en observaties, maar ook naar de jij aan wie dit geschreven is. En Wieke zonder achternaam die zegt, mooi, ik krijg direct een beeld van wat voor iemand Jip is en kan ik me goed volgen. Ben benieuwd waar dat heen gaat. Hoe is dat om dat te horen?
Nou, heel bizar en heel fijn. Want ik denk dat in totaal hebben nu 10 mensen het verhaal gelezen of zo, dus
denk wel iets meer, maar...
Ja, en dan, ik bedoel, voordat het werd verstuurd zoals jullie nu hebben gedaan. Dat is nu keer 48, dus dat is een heel onwerkelijk idee. En dat je dan ook daar weer reacties op krijgt. Is wel heel mooi.
Ja, en dan zegt Wieke dus op basis van die eerste 19 bladzijden... dat ze meteen een goed beeld heeft van Jip. Kun je wat meer over Jip vertellen? Wie is Jip?
Jip is een middelbare scholier die enigszins... Nou, laat ik eerst voorop zeggen, die is heel creatief. Ik denk dat het belangrijkste kenmerk is. Ook een beetje introvert, introspectief.
Een denkertje.
Een denkertje, ja. Ja.
En creatief op wat voor manier?
Tekenen, nadenken over de wereld. Veel dingen bevragen die misschien als vanzelfsprekend worden gezien.
Schrijven ook wel.
En schrijvend, liefde voor de natuur. Ja.
Ja, dat zit er ook heel erg in. Hè? En fronsen en blozen als twee talenten, wat zegt dat over Jip? Tekenen kunnen we ons iets bij voorstellen inmiddels. Maar als je fronsen en blozen als belangrijkste talenten hebt.
Dat weet ik niet zo goed. Daar heb ik geen antwoord op. En nu weet ik zelf niet of ik moet blozen of fronsen.
Nou ja, het zegt me, misschien moeten wij het dan even invullen. Het blozen, dat heeft natuurlijk te maken met dat introvert zijn. Hè? Een beetje het snel... Ja, het is niet echt schaamte misschien, maar wel snel ongemak voelen.
Ja, een soort ongemak misschien, ja.
Ja,
ja.
En dat fronsen is voor mij een beetje dat bevragen.
Ja, en ook echt wel, echt verbaasd soms zijn.
Maar er zit ook wel iets van een soort puberale nukkigheid in. Of een soort ook een beetje in de relatie met de ouders en zo. En een beetje dat, een beetje mopperen ook wel op de wereld of hoe de dingen zijn.
En hoe oud is deze... Jip, voor jou?
14, 15.
Ja, want het boek heeft als leeftijdsindicatie 14 plus. Ja, lees het vooral kinderen. Nee, 14 plus.
Mooi prentenboek. Ja. Wel wat veel tekst voor een prentenboek,
En er waren vrij veel vrienden van de show die reageerden op die eerste bladzijde... dat ze het eigenlijk voor wat jonger publiek geschikt...
Ik denk misschien door de beknoptheid van de tekst misschien.
Ja, de toon, die is vrij helder en vrij rechtstreeks. Ja, ja. Klopt het dat Jip een soort toeschouwer is? Een soort buitenstaander op een bepaalde manier ook wel?
Ja, ook de manier waarop Jip naar de klas kijkt... is meer een soort rol van antropoloog, CQ-socioloog, CQ-bioloog. Dus in die zin wel een soort buitenstaander, ja.
Ja, ja. En op welke manier is dat belangrijk voor het verhaal? Dat Jip zo iemand is die kijkt, die observeert?
Oh, de goede vragen, maar ook wel de moeilijke vragen. Ik heb bij sommige vragen het gevoel van... oh, dit is iets waar ik eerder schrijvend op zou antwoorden. Maar misschien is dat wel een soort van antwoord.
Dat duurt te lang voor deze podcast?
Nee, meer zo van... dit zijn dingen die ik eerder in tekst zou verkennen dan in gesprek of zo.
Ja.
Want kan je de vraag nog een keer halen?
Nee, nou ja, waarom heb je gekozen voor zo'n observerende hoofdpersoon eigenlijk? Want het maakt ook dat je als lezer heel erg in de denkwereld van iemand komt. Hè? Dus dat er meer draait om de gedachtespinsels van de hoofdpersoon dan om de actie of een avontuur of dat soort dingen. Het is heel...
Ik denk dat ik zo'n soort schrijver word. Ik zeg word omdat ik nog... heel erg een wording ben. Mm-hmm. Ik denk dat ik het heel erg lastig zou vinden om een verhaal te schrijven dat heel erg plotgedreven zou zijn. Dus persoon A komt aan op locatie A, heeft daar ruzie met persoon B. Ze vinden een voorwerp. Met het voorwerp kan een deur geopend worden of zo. Dat vind ik heel mooi verhalen, maar ik kan zelf niet op die manier schrijven, denk ik.
Kun je nou nog even aan de luisteraar uitleggen wat je dan wel gedaan hebt? Wat voor soort verhaal je wel geschreven hebt?
Het heeft de structuur van brieven. En ik zie de brieven zelf als een soort korte essays. Dus niet... Het is gek, want het heeft ook een soort dagboekstructuur. Ik heb het bijvoorbeeld expres in de vakantie zich laten spelen, omdat het anders heel erg zou worden van... vandaag zei de docent dit. Ik had ruzie met die persoon. Ik dacht, dat lukt me niet.
Nee, het is de meivakantie.
Ja, dus het is een soort lege ruimte, wat ik heel erg fijn vind aan vakanties. Vooral op de middelbare school. Het is een soort lege ruimte waarin een soort verveling ontstaat. En vanuit die verveling ontstaan een soort beslommeringen. Ik zie het zelf bijna als een soort korte essays, ook de brieven.
overdenkingen.
Ja.
Ja, dat zijn het wel echt, ja. Maar nog heel even over dat toeschouwer of buitenstaander aspect. Want daar stappen we nu al heel makkelijk over eens. Dat jij zegt, ik antwoord liever schrijvend. Nou, zo zijn we niet getrouwd. Want Jip lijkt niet altijd mee te doen, hè, met de leren. Er zit een soort van dissociatie, een soort distantie in. En tegelijkertijd is Jip ook niet de pispaal of zo. Het is niet dat er heel erg gepest wordt of iets dergelijks. Maar er staat wel een prachtige zin in. Ik denk niet dat ik eenzaam ben, maar helemaal zeker weet ik het niet.
Ja.
Een prachtige zin.
Dankjewel.
Ja.
Ja, die buitenstaanderschap. Het is ook een soort mix van zelfverkozen en ontstaan of zo. Vanuit.
Want Jip zegt ook ergens dat een talent bezit voor het ontsnappen.
Je zit nu heel
dichtbij. Dat is voor mij echt, hoor.
Oh ja, ja, ja. Ik weet, ik moest even graven in
welke passage dat gelezen.
Is. Ik ga er ook altijd meteen twijfelen. Maar
ontsnappen is ontsnappen bestaat niet. De kunst bestaat niet uit het ontsnappen zelf. De kunst bestaat uit het onzichtbaarheid dat daar aan vooraf gaat, inderdaad. Dus het is niet dat je hem piept. Nee, je moet er gewoon voor zorgen dat eerst niemand je heeft gezien. Dan kan je gewoon verdwijnen.
Ja, maar Jip's moeder zegt op een gegeven moment ook ergens van... je merkt het soms niet als Jip uit de kamer verdwijnt.
Dat past heel erg bij die observerende rol. Je kan makkelijker observeren als je een vlieg op de muur bent... dan als je een paradijsvogel in de ruimte bent, zeg maar. Want dan reageert iedereen.
Hey, een paar reacties van die vrienden van de show valt eigenlijk op... dat ze meteen aannemen dat... Jip een jongen is. En we praten daar nu heel kunstig omheen. Hè? We gebruiken geen hij of zij.
Goed, hè?
Jip is natuurlijk ook geen typische jongens- of meisjesnaam of zo. Waarom zou dat zo zijn dat ze aannemen dat het een jongen is?
Ik denk omdat de naam van de auteur op de omslag ook een jongensnaam is.
Ja,
ik denk dat dat het toch wel een soort...
bepalend is voor...
Ja.
Want mannen schrijven niet over meisjes.
Ik denk dat als er geen indicatie is dat je dan uitgaat op... alle informatie die je kan verzamelen.
En
ik denk dat de naam van de auteur dan een van die stukjes informatie is.
Het is niet iets waar jij wat onderdeel van het verhaal geweest is.
Ja, zeker wel.
Hoe bedoel je wat onderdeel van het verhaal?
Nou, om dat ook een beetje in het midden te laten.
Absoluut wel, ja.
We hebben het er van tevoren even over gehad van kunnen we dat weggeven? Want als we dat niet kunnen weggeven, dan is het gesprek over de boek echt ongelooflijk moeilijk. En daarvan zei jij van... dat kunnen we weggeven. Ja. Want zoals je net eigenlijk ook al zegt, ik ben geen plotschrijver. Dat is niet voor mij een soort plot twist of zo die aan het eind komt. Kun jij om te beginnen even dit tweede stukje voorlezen? En dan praten we daarna even verder over die van jongen of meisje of hoe dat zit in dit boek.
Toen ik 7 was, zag ik voor het eerst een jongen. Zo voelde het alsof ik toen voor het eerst een echte jongen zag. Hij heette Oever en ik wist niet of ik hem wilde leren kennen of hem wilde zijn. Ik wist alleen zeker dat ik de rest van mijn leven bij hem in de buurt wilde blijven om daarachter te komen. Snap je dat? Ik snap het als je het niet snapt.
Ja, dit stukje, hij schrijft dit stukje aan de jongen op wie die
verliefd is.
Ja. Maar het gaat over Oever, dat is nog even goed om...
Ja.
Stel, wie is Oever?
Oever is, is.
Ja, is wel, dat las je net voor.
De beste vriend van Jip, van de hoofdpersoon.
Ja, en die is dus ver weg verhuisd.
Ja.
Ja. Maar dat is de jongen over wie het hier gaat. Waarom is dit een sleutelmoment voor Jip, wat hier beschreven wordt? Op 7-jarige leeftijd zag ik voor het eerst echt een jongen.
Ik denk dat het... het is een sleutelmoment omdat het... Ik ontkom er nu niet aan om autobiografisch ook te worden, geloof ik. Maar
dat mag helemaal.
Ik denk dat het voor zowel Jip als voor mezelf een soort moment was van... ik voel iets voor iemand en ik weet gewoon niet of het verliefdheid is... of dat ik die persoon wil zijn. En dan... zo is dat voor Jip ook.
Ja.
Dus kan ik dit nog concreter maken?
Ja, ik heb dat gevoel vroeger ook wel eens gehad. Dat ik een jongen zag en dacht, ben ik nou verliefd op hem of wil ik hem zijn?
Yeah.
Maar ik was geboren in het lijf van een jongen. En dat is misschien wat we dan nu even concreet moeten maken.
Dat is bij mij niet het geval, zeg maar.
En dat is bij Jip in het boek ook niet het geval.
Precies.
Dus op dat moment is Jip heeft het fysiek van een meisje en kijkt voor het eerst naar een jongen en dat treft hem, haar op dat moment.
Ja.
Ja. En dat was bij jou ook zo?
Dat beeld heb ik, dat beeld is wel heel sterk autobiografisch getint, zeg maar. Dus ja. Ik was op een kinderfeestje in een boot en ik zag een jongen en ik dacht, wacht eens even. Wat gebeurt hier? Want ik dacht gelijk van, dit is volgens mij niet hoe verliefdheid werkt.
Nee, want het is dus een soort aantrekkingskracht of zo, maar dan niet een verliefdheidsaantrekkingskracht. Of wat is het, een soort magische beam die uit die jongen kwam? Of wat? Ja, hoe kun je dat omschrijven?
Ja, dat vind ik heel erg moeilijk.
Ja.
Het is ook heel diffuus. Het is echt letterlijk zoals ik het heb opgeschreven. Want ik wist niet of ik...
Verliefd was of
hem wilde
zijn.
Ik wist echt niet of ik hem met hem wilde zijn of hem wilde zijn.
Ja. En Jip zegt, daarvoor wil ik eigenlijk de rest van mijn leven bij Oever in de buurt zijn om dat te onderzoeken.
Ja, Oever wordt een soort brug naar een soort jongensachtigheid of zo.
Ja.
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 Ja, waarom hou je het in het boek best lang ongewis of Jip een meisje of een jongen is?
Omdat het ook heel erg ongewis is. Ik denk dat we heel gewend zijn om best wel stellig te praten over het onderwerp. In de zin van dat iemand zegt van ik ben een jongen. De bewijsstukken zijn A, B, C en D. Terwijl ik denk dat er in mijn geval en in Jip's geval, dat de realiteit, dat daar veel meer ruimte is voor twijfel of zo. Maar het is misschien een soort schroom rondom het idee van twijfel.
Je ziet ook heel erg de behoefte bij iedereen. Maar hè, wat je net zei over de naam van een man op de cover van een boek. Hè, dat is dan informatie. Dus je merkt, en dat merkten wij ook natuurlijk toen we begonnen te lezen, dat je toch zit te speuren van... Is het nou een jongen? Dus er is blijkbaar een soort intrinsieke behoefte van de mens om meteen iemand in te delen. Van dit is een meisje of dit is een jongen.
Ja, je ziet als een soort heel erg belangrijke en grote bouwsteen van iemands identiteit. En wat bij Jip het geval is dat die bouwsteen gewoon heel erg los ligt.
Dat is mooi gezegd.
Ja, en dat vind jij belangrijk om te vertellen.
Ja. En daarom... als je zegt van waarom komt het zo laat in het verhaal of zo. Ik denk ook omdat ik identiteit ook wel breder zie dan alleen dat genderonderdeel, zeg maar. Ja. Dus ik vind het ook belangrijk dat Jip zichzelf ziet als tekenaar of als bioloog of als brievenschrijver.
Denker, brievenschrijver.
Nou ja, nou ook even om duidelijk te zijn. Het is niet zo dat er in het boek op een gegeven moment een heel duidelijk moment van onthulling is. Hè? Ik bedoel, het wordt gaandeweg. Voor mij waren het tenminste bij het lezen een paar momenten dat ik ineens dacht van, hé, verrek.
Ja, misschien is dat wel goed om dat ook even nog te benoemen.
Aan de hand, ja. Nou ja, er is het moment dat de vader van Jip op een gegeven moment, dan hebben ze het over verliefdheid. Ja. Hè? Want Jip zegt, hé, er is niemand. En dan zegt vader van jou, niemand mag ook een meisje zijn.
Mag ook een meisje zijn.
Ja.
En dan denk je zelf, hé, meteen met je.
Als ik dacht dat dit een jongen was, dan is dat een best een vreemde opmerking voor een vader. Dat was voor mij eigenlijk bijna misschien wel het eerste moment dat ik...
Oh, grappig dat moment was.
Ja.
Okay.
Ja. Maar zijn er andere momenten waarvan jij had verwacht dat die meer... Want je gooit een soort kleine haakjes zitten erin. Hè? Van dat er zijn momenten in het boek waaruit je, als je heel secuur leest, zou kunnen afleiden dat Jip door de omgeving als een meisje wordt gezien.
Ja.
Je zit nu heel diep na te denken.
Ja. Ik weet van iemand anders die het had gelezen. Die had het op een moment. Er staat ergens van, ik kan mezelf nog tussen de tralies doorwringen. Ik ben nog plat genoeg.
Ja.
Dat
ja.
iemand dacht van, maar dan is het...
Dat zeg je over het algemeen niet als jongen. Nee, van ik ben nog plat genoeg.
Ja.
Nee. En er staat ook een zinnetje in over douchen met het licht uit.
Ja.
En dan ga je ook denken, waarom zou je dat doen? Ja, precies. Ja. Dus dat zijn van die kleine... details die je dan even aan denken zetten. Maar het is wel mooi wat je zegt, dat je het eigenlijk... Je wil eigenlijk de lezer of ons ook een beetje laten wiebelen. Hè? Dat blok ligt los. Dus laat ons ook maar even een beetje... Ik moest ook een beetje denken aan het boek van Meg Rosoff bijvoorbeeld. Hoe heet dat ook alweer? Dat eerste zomerboek waarin
de
je...
De Goddenbroers.
Waarin je ook eigenlijk... Volgens mij weet je daar het hele boek niet door van...
Maar ik zit er nu toch nog, ik zit er nog over na te denken van... dat je dan als lezer dat afvraagt. Ik vraag me af of ik dat zelf heel sterk zou doen, eigenlijk, als lezer. Ja. Dat vraag, begin ik me nu af te vragen. Want bij de Goddenbroers, dat boek heb ik gelezen... daar heb ik mezelf eigenlijk niet afgevraagd. En ook bij...
Ik maakte er een homoroman van voor mezelf. Maar dat was net zo goed. Ja, het geeft een soort... Ja, je kunt het in, je kunt ook je eigen plaatje er helemaal op van maken en opplakken.
Een soort wit scherm wat dat betreft. Ja.
Ja.
Dit verhaal komt heel erg bij jezelf vandaan. Kunnen we dat zo, dat kunnen we zo stellen? Hè?
Ja.
Ja, alleen is het niet aangekondigd. Dat is nergens zo benoemd. Hè? Als je het... In de teksten die wij van tevoren over het boek kregen.
Aanbiedingsbrochure
van staan nergens van dit is...
Autobiografisch
of Ludwig. Bijvoorbeeld vertelt iets over zijn eigen...
Maar dat is ook omdat het niet autobiografisch is. Er zitten wel passages in die, die uit mijn leven zijn getrokken, zeg maar.
Ja.
maar zijn vervolgens ook geschilderd.
Ja, en is dat schilderen, dat maakt het dan niet autobiografisch?
Nou, ik vond het echt te ver van de van mijn geschiedenis afstaan om het autobiografisch te noemen.
Ja.
Het is echt niet autobiografisch. Nee. Het zou misplaatst zijn om het zo te noemen.
Ja. Maar het heeft veel met jezelf te maken.
Ja.
Ja,
ja dat, daar kon, dat daarom, kom zeggen. Ik niet aan.
Nee. Het is wel, je hebt heel veel stukken uit je eigen denkwereld of ervaringen gehaald. Moet ik zo zien?
Ja. Ja, dus bijvoorbeeld zo'n passage over die boot... of het moment dat Jip door zijn oma wordt aangezien als zijn neef, zeg maar. Dat zijn wel dingen die uit mijn leven komen.
Ja, dat is misschien nog wel goed om even te zeggen... dat Jip er jongensachtig uitziet. Hè?
Ja.
Dus hij zorgt... we zeggen nu hij, hè, vanaf nu over Jip... omdat dat eigenlijk het voornaamwoord is... dat het best bij zijn ziel past, om het zo maar te zeggen... hij houdt zijn haar heel kort.
Mm. Hij knipt het zo.
Ja, ja. Vindt zijn moeder wel wat van.
Ja.
Stop het toch niet zo weg onder die pet de hele tijd. Mm. en er is ook verwarring vanuit de buitenwereld daardoor. Hè? Van, ben jij nou een jongen of een meisje? Gaan we zo nog even naartoe. Je zegt net van die twee ervaringen. Was er één bron, zeg maar, waarvan je dacht van... daarom wil ik dit boek schrijven of dit verhaal vertellen?
Nou, ik had dus voor mezelf die schrijfperiode ingelast, of die werkperiode ingelast, waarvan ik dacht van... Oké, ik weet niet wat er uitkomt, maar er gaat iets uitkomen. En ik vertrok heel erg vanuit mijn interesses, wat ik gewend ben om te doen. Dus ik zat 's avonds tot laat op Google Maps door industrieel erfgoed te klikken, omdat ik dat bijvoorbeeld heel erg mooi vind of zo. Dus zat ik weer in een ijzerfabriek in Tsjechië. Toen dacht ik, oké, ik ga een verhaal maken over fabrieken. Toen had ik een mooi braakterreintje gevonden... ergens in een heel onooglijk stadje in Vlaanderen. Dacht ik, oh, prentenboek over braakterreinen. Dat lijkt me geweldig. Dus het ging de hele tijd zo. En in de tussentijd ontstond er gewoon dit verhaal. En ik heb ooit op de academie een compliment gehad van... bij beeldende kunst, toen ik een minor deed... van, oh, jij maakt tenminste niet zo navelstaarderig werk, zeg maar. En ik vond dat ook echt een compliment.
Yeah.
En ik dacht ook bij dit werk van... Ik hou mijn identiteit eruit en het gaat over mijn interesses. Het lukte gewoon niet. Ik bleek er heel slecht in om dat eruit te houden. Dus blijkbaar zat er iets in mij dat wilde... dat ik aan dit verhaal zou gaan werken... Maar ik zou niet kunnen zeggen van het is een reactie op dit. Of mijn motivatie daarachter was dat.
Nee.
Zo werkt het niet helemaal voor mij.
Maar het is wel weer een bewijs van dat je de beste boeken. Of dat de beste boeken geschreven worden vanuit een soort innerlijke moeten. Of een soort innerlijke drang om een bepaald verhaal te vertellen.
Ja. Zo klinkt het dat het bijna sterker was dan je.
Ja, want ik heb er natuurlijk wel over nagedacht van. Moet ik dat wel doen? Omdat het ook informatie over mezelf prijsgeeft... waar ik redelijk gesloten over ben.
Ja, maar je had natuurlijk op zich er ook... Ik bedoel, je vertelt net dat het ook over jou gaat. Maar dat hebben wij nog verder nergens gelezen, zeg maar... in andere, in andere interviews of zo. Dus daar had je natuurlijk op zich ook voor kunnen kiezen om dat niet prijs te geven en het gewoon een boek te laten zijn.
Ja, klopt. Maar dat voelt dan toch ook weer niet goed. Ik merk dat ik het... Ik merk twee dingen. Ik ben nog niet gewend om hierover te praten. Dat merk ik echt heel erg sterk. En het tweede is, het zou voor mij niet integer voelen om te doen alsof ik bijvoorbeeld heel goed research had gedaan naar transpersonen.
Dit heb ik in mijn nabije omgeving mij meegemaakt.
Ja, dat zou wederom niet eerlijk voelen naar mezelf. En ik streef er meer naar om eerlijk te zijn over mezelf, naar mezelf toe.
Ja. Ja, naar jezelf toe of naar de buitenwereld toe over jezelf?
Allebei.
Ja. Ja. Even naar de rode draad van het boek. Want het boek gaat dus over Jip die een zelfportret moet maken van zichzelf als tekenopdracht voor school.
Ja,
ja, en dat zelfportret maak je meestal van jezelf.
Dat is waar. Ja. Heel scherp, ja.
En dat moet tijdens de meivakantie. Ja. Dus daar is dit boek in gecentreerd, zeg maar. Ja. En Jip, die worst, dat is die schoolopdracht, daar worstelt hij enorm mee. Waarom eigenlijk?
Nou, sowieso omdat...
Je kunt er gewoon tekenen hoe je eruit ziet.
Ja, ik denk dat het een beetje twee sporen heeft van... er zijn wel interessantere dingen dan het maken van een zelfportret, volgens Jip. En twee, dat hij denkt van, dan verwacht iedereen ook een meisje teken. En dat krijgt hij niet over zijn hart, zeg maar.
Nee. Omdat het niet klopt.
Omdat het niet klopt.
Precies. Daar gaan we verder ook niet zeggen hoe die daar wel of niet uitkomt uit dat zelfportret.
Nee, maar dat voelt natuurlijk best gek omdat je weet dat Jip goed kan tekenen, graag tekent.
Ja, hij doet er echt alles aan om het niet te
makkelijk
doen.
Makkelijk tekenen. Ja. Dit moet gewoon niet gebeuren eigenlijk. Ja. En hij haalt ook een aantal trucs uit om het niet te doen. Hè?
Hij doet echt alles aan om het niet te doen. Hij heeft alle punten, hoe heet het, alle potloden op de wereld geslepen.
Ja. En, hij maakt op een gegeven moment toch een tekening waar hij iets over zijn gezicht...
Voor zijn gezicht zit.
Als schets, of kan ik daar niet gewoon mijn kamer tekenen? Schelpen kamer op mijn plank zijn toch veel interessanter dan mijn oorschelpen.
Ja, en dat zegt ook veel meer over mij dan mijn gezicht. Ja.
Een soort weerstand tegen het idee van dat je dat dan maar moet gaan doen.
Ja, maar heeft het ook te maken met dat Jip, als die het wel zou tekenen, ook een soort van visuele definitie geeft van dit ben ik?
Ja, het is jezelf vastleggen.
Ja, natuurlijk. Precies. Ja, ja. En dat is juist dat wiebelende blok wat niet vast ligt nog. Ja. Op dat moment. Ja. Ja. Het is, volgens mij schreef ik ook zoiets in mijn recensie, dat het heel erg een boek over het innerlijk is. En dat vond ik er echt prachtig aan. Daar hebben we het van tevoren ook over gehad. Het is wat dat betreft niet een transboek, om het zo maar even te zeggen. Het gaat niet heel erg. Nee, het gaat eigenlijk helemaal niet over in transitie gaan. Het is eigenlijk heel erg het stuk daarvoor. Voor zover Jip dat gaat doen, dat weten we eigenlijk helemaal niet. In transitie gaan. Maar het is heel erg dat stuk daarvoor van. Ja, ik noemde het coming of gender. Gejat hoor, die term. Maar je had natuurlijk ook het verhaal in zijn geheel een stuk op kunnen schuiven. Hè? Mm. Dat je bijvoorbeeld vlak voor het beslissende moment dat Jip er helemaal uit is voor zichzelf. En dan een transitietraject ingaat of zo. Dat soort boeken zijn er ook. Hè, maar je hebt er heel erg voor gekozen om dat hele stuk weg te laten. En echt helemaal te zitten op dat innerlijke proces wat daar eigenlijk helemaal...
Ik denk dat ik dat niet had kunnen overslaan, dat stuk ervoor, omdat... En nu moeten we het misschien hebben over die beeldspraak van in een verkeerd lichaam zitten of zo. Wat een soort bekende zin is. Yeah. Waarmee we deze ervaring in woorden proberen te vatten. En dat is een goede uitdrukking voor mensen die zich daarin kunnen vinden, zeg maar. Ik denk dat het in Jip meer het geval is van het niet hebben van een lichaam. Hoe dat voelt, zeg maar. Dus het is niet zozeer een verkeerd lichaam. Nee, het is een soort niet bestaand lichaam. En in plaats daarvan, als je een soort diagram zou tekenen van Jip, heb je een soort ballonnetje met een touwtje eraan. En het ballon is het hoofd, zeg maar. Het touwtje is het lichaam. Dus het is echt piepklein. En in plaats daarvan concentreert hij zich helemaal op het hoofd. Ik kan het alleen maar laten zien door hem eerst heel veel te laten schrijven over de dingen waar hij over nadenkt, zeg maar.
Voelt zich een beetje losgezongen van zijn lijf.
Hmm. Ja. Is dat ook uit jouw eigen ervaring?
Ja, ik ga absoluut. Dat vragen. Ja? Ja. Ja, ja. Nee, ja. Ik heb het wel echt zo ervaren. Ik dacht, dan doe ik wel zonder lichaam.
Ja.
Dan maak ik gewoon van alles een denkactiviteit. Wat prima is als je niet ook nog zou moeten eten, jezelf zou moeten douchen, ooit met iemand zou willen zoenen, et cetera. Daar heb je toch best wel veel lichaam voor.
Er is veel lijf nodig om te leven, ja.
Maar zou jij ook nooit over jezelf zeggen dat je in het verkeerde, die uitdrukking van in het verkeerde lichaam?
Nee, ik denk niet dat dat een uitdrukking is die bij mijn ervaring past. Ik denk dat ik heb Jippo op een manier laten praten zoals ik dat zelf ook op die leeftijd zou hebben gedaan. Dus ik zou nooit hebben gezegd van, oh mijn god, dit lichaam is afschuwelijk. Ik wil het niet. Ik wil dit weg. Ik wil dit vanaf. Ik zou ook gewoon hebben gezegd, ja nee, ik douche altijd met het licht uit. En het daarbij houden.
Ja. Puntje.
Ja, ja, terwijl het is best ernstig als je erover nadenkt.
Ja.
Dat vind ik redelijk heftig als je... Als je op die manier met je lichaam omgaat.
Ja, het is het uitvlakken eigenlijk dan, hè, van dat lichaam. Ja,
weggummen.
Ja. Maar het is wel intrigerend, Ludwig. Je zegt het is niet autobiografisch. Maar tegenover ons zit een tekenaar. Mm. Een volgens mij best introvert dekkertje.
Introspectieve man ook.
Die in zijn tekeningen... In zijn tekeningen een grote liefde voor de natuur laat zien. Ik bedoel, waar heb je er een roman van gemaakt? Of wat heb je gedaan om er een roman van te maken? Want Jip lijkt toch best op jou?
Ja, Jip lijkt op mij. Dat is geen geheim, denk ik.
Nee.
Het zit er meer in iemand als Oever... In mijn werkelijkheid is Oever iets van 4, 5 verschillende personen geweest.
Ja, ja.
Ik was een stuk ouder voordat ik tot een soort van conclusie, voorlopige conclusie, zoals Jip kwam, zeg maar. Dus dat in die zin is het echt niet autobiografisch.
Nee, dus je hebt meer de kern van het verhaal, van de worsteling of van het denken erover, dat is van jou.
Ja.
En de hele vormgeving van het verhaal eromheen heb je naar je hand gezet.
Ja, de structuur.
Vat ik het zo goed samen?
Ja, dankjewel.
Ja. Het gaat voor een heel groot deel zoals over de innerlijke wereld van Jip. Maar er zitten ook toch wel wat passages in en elementen over hoe, nou ja, reacties van de buitenwereld. Mm. Zeg maar, wil je daar een voorbeeld van voorlezen?
Dat is goed.
Ja.
Meestal kijken mensen naar mij terwijl ze met hun ogen seinen. Ben je een jongen of een meisje? Soms zeggen ze dat ook hardop, in plaats van dat ze het knipperen. Maar dan stellen ze de vraag niet aan mijzelf, maar aan de persoon waar ze naast staan. Ze vragen het niet aan mij, omdat de meeste mensen die dat vragen eigenlijk geen antwoord willen. Ze willen gewoon even laten weten dat ze twijfelen, dat ze daar boos over zijn en vervolgens verder gaan met een dag. Soms roggelen ze ook en spugen ze op straat om te laten zien dat het echt geen vraagteken was, maar een uitroepteken. Ik vind het niet erg dat ze het niet rechtstreeks aan mij vragen. Ben je een jongen of een meisje? Ik weet toch niet wat ik moet antwoorden. Kan je daar iets bij voorstellen? Ik denk het niet.
Ongelooflijk, hè? Ja, als je het zo leest dat mensen daar boos over worden.
Ja.
Daar recht op hebben, menen te hebben om dat
om het te weten. Om de wereld in te kunnen delen. Is er wat, heb jij een idee waarom mensen daar boos over worden als dat niet duidelijk is?
Ik heb het idee dat ik mijn empathie altijd probeer te trainen als een soort spier of zo. In een soort van krachttraining. Maar dit is iets waar ik eigenlijk met mijn hoofd zelf niet zo goed bij kan. Nee.
Nee.
Ik denk dat, ja, ik kan...
Is het verwarring waar mensen onrustig van worden en de houvast, zeg maar, niet voelen?
Ja, dat zal het zijn. Maar ik vind het dus moeilijk om dat in te voelen.
Ja.
Moeilijk daarmee. Dus ik denk inderdaad dat het de diffuse is waar mensen onrustig van worden.
Maar het is vrij actueel, want dat lijkt heftiger te worden bijna, die boosheid tegenwoordig.
Ja, dat vind ik moeilijk om... Ik vond het vroeger al vrij heftig, dus ik weet niet.
Ja, voor mij lijkt het heftig.
Ja. Ja. Nee, ik denk zeker, het is zeker qua beeldvorming in media en hoe er online wordt geschreven over het onderwerp. Ja. Is dat absoluut toegenomen. Dat is zeg maar ook onmiskenbaar. Daar is onderzoek naar gedaan. Maar ik vind het zelf moeilijk om te zeggen hoe mensen nu op straat reageren op iemand die er anorgien uitziet vergeleken met vroeger. Ik vond het vroeger al echt vrij heftig. En ik denk dat nog steeds wel zo is.
Ja, ja. En, maar goed, die reacties van de buitenwereld heb je wel verwerkt in dit boek. Hè? Dus het is wel iets waar ook al focust Jip zo erg op zijn binnenwereld. Mm. Die buitenwereld die prikt het soms toch doorheen.
Een soort wrijving,
ja. Ja, precies. Maar je had niet het gevoel van daar wil ik ook iets over zeggen toen je dat erin zette, die voorbeelden. Of was het gewoon om aan te geven van ja, dit kom je nu eenmaal tegen als diffuus persoon, om het even zo maar te zeggen.
Goh, weer een heel goede vraag. Kan je me een beetje helpen bij deze vraag? Wat je daar zelf bij voorstelt?
Nou ja, ik kan me voorstellen dat als je dat schrijft, dat je ook wel zoiets hebt van, dit moeten de lezers maar eens weten hoe dit gaat. Wat mensen allemaal zeggen, dat ze op de grond spugen, dat ze boos worden.
Oever gaat bijvoorbeeld heel graag met Jip om. Mm-hmm. Hè? Tenminste, daar, zo heb ik dat ervaren in het boek.
Maar voordat hij is verhuisd. Hè?
Voordat dus, hij is verhuisd, ja. En dat, maar Jip vertelt daar later over dat Oever op een gegeven moment zegt van ja, ik werd uitgescholden voor homo. Mm-hmm. Eigenlijk flikker. Omdat hij een vriendinnetje heeft dat eruit ziet als een
jongen.
Als een jongen. Kijk, dat is echt een reactie van de buitenwereld die heel ingrijpt in hun levens.
Ja.
De vraag is dat je dat misschien wilde
vertellen. Schetsen.
Maar goed, wij bedenken soms dingen waar je helemaal niet misschien iets mee wilt. Of,
ik geloof niet dat deze vraag heel erg aan het
slaat. Ik heb gewoon echt de tijd nodig om meer over na te denken. Ja. Ja. Omdat ik me gewoon... Ja, ik vind het zo moeilijk om voor te stellen dat mensen dat niet weten. Dat is het eigenlijk vooral.
Hoe bedoel je wat mensen niet, nou, niet weten?
Als zo van dat je dan aan mensen wil vertellen hoe mensen erop reageren. Maar ik vind het moeilijk om voor te stellen dat mensen dat niet weten. Maar het is gewoon een inherent onderdeel van hoe je door de wereld gaat, zeg maar.
Ja. Ja.
Dus dat hoort in het verhaal thuis.
Ja. Jip's ouders.
Ja, iets makkelijker vraag misschien.
Hoe reageren Jip's ouders op zijn aanwezigheid in huis en hoe hij zich gedraagt en hoe die eruit ziet?
Zijn moeder is redelijk stroef op sommige vlakken. Dus die vindt het lastig dat hij de hele tijd zijn haar zelf knipt. Korter knipt. Dus die wordt dan boos als ze weer haartjes in de prullenbak vindt van de badkamer en zo. Zijn vader is ook een soort wandelend hoofd. Die is niet zoveel bezig met...
En waarom wordt zijn moeder daar... vrevelig van? Je kunt ook denken, ja, laat dat kind zijn haar dragen zoals hij zelf wil.
Dat weet ik niet zo goed. Ik denk dat ik het heel erg lastig vind om sommige keuzes te rationaliseren die in het verhaal zitten, die voor mij heel erg intuïtief zijn.
Ja.
Ja.
Dus,
ik denk dat je twee soorten schrijvers hebt. Mm. Dat je aan de ene kant schrijvers hebt die alles helemaal uitdenken. En van tevoren al weet, dit ga ik in die scène doen. En dat heeft die functie in het verhaal. Die kunnen dat allemaal heel verbaal heel goed uitleggen. En je hebt de intuïtieve schrijvers die schrijven en voelen wanneer het goed is.
Ja.
Om het zo maar te zeggen.
Ja, en waar je misschien niet al dit soort grote vriendelijke vragen aan moet stellen. Ja, ik vind het zelf wel interessant om nog even van jou te horen. Heb jij in je jeugd boeken gelezen of gemist die met dit onderwerp te maken hadden?
Nee, want die bestonden niet.
Totaal niet?
Nee.
Nee.
Ik was sowieso nogal omnivore lezer, zeg maar. Dus ik las heel erg veel en heel erg veel verschillende dingen. En een onderdeel van de schoonheid van het lezen was ook dat ik me iets kon voelen wat ik totaal niet was, zeg maar. Dus ik las ook om de spin Anansi te kunnen voelen of een iemand in de diepe wouden op Indonesië die op zoek moet gaan naar een verloren Chris of zo. Dus ik las niet per se om mijn eigen verhaal of achtergrond in een ander verhaal te herkennen. Maar dat komt ook omdat het niet bestond, zeg maar. Dus als ik wist wat het precies was, dan had ik misschien... had ik daar graag meer over gelezen.
Denk je dat je zelf iets gehad had aan een boek als Oever?
Dat denk ik wel, ja.
Ja. En in welk opzicht dan? Puur die herkenning?
Het had me een handvat gegeven. Het had me een soort samenvatting gegeven van alle verschillende dingen die ik daarover voelde, denk ik.
Ja. Mooi gezegd.
Ja.
Je stijl valt op. Er zijn twee recensies verschenen, geloof ik, waarvan die van ondergetekende. En daar stond ook in wat we nu gaan zeggen. Namelijk dat hij schrijft zoals hij tekent. En volgens mij zegt Ted van Lieshout zoiets ook achterop je boeken. Of nee, een van de anderen, dat weet ik even niet meer. Ja, hier. Ludwig Vobeda schrijft zoals hij tekent, intiem en ontzagwekkend tegelijk. En wat ik eigenlijk meer bedoelde was dat de precisie waarmee je tekent, dat die ook in je stijl terug te vinden is. Hè? Wat voor schrijver ben je? Ben je een regeltje schrijven en dan schrappen? En heel, ben je ook aan het priegelen tijdens het schrijven? Of kun je ook lekkere stukken doorrammen op dat toetsenbord?
Ja, dat viel me echt heel erg mee. Ik had het wel verwacht dat ik net als bij tekenen inderdaad zo van, oh, dat elleboogje. Of ja. Oh god, dat perspectief, dat zit niet helemaal lekker. Het viel me op dat dat bij het schrijven veel minder het geval was eigenlijk.
Hoe kan dat?
Ik denk dat een onderdeel van het verschil is dat bij een tekening heb je steeds het hele beeld voor je neus. En je bent de hele tijd aan het reageren van, is deze tekening goed of is deze tekening slecht? Is deze tekening goed of is die slecht? Het is een soort stem in je hoofd die je kan hebben tijdens tekenen. En bij het schrijven, ik weet nog niet zo goed wat goed is. Dus alles was leuk, was eigenlijk het effect. Dus ik was gewoon aan het rammen zo op dat toetsenbord, zo lekker haptisch gevoel. Zo tik, 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 tik. En dan dacht ik na een dag van, ik weet nog niet of het goed is of slecht is. Het was in ieder geval leuk.
Het was in elk geval.
Ja, ja, en er staat iets.
Ja.
Ja. Ja. Ik ben bij een lezing van jou geweest waar je wat over het proces van tekenen vertelde. En ik herinner me dat je vertelde dat je overal post-itjes aan de muur hebt hangen, hè, met kleine schetsjes en dingetjes. Ja. Dat klopt, hè?
Ja, ik heb een heel druk muurtje.
Ja. Ja. En is dat bij het schrijven ook zo geweest?
Nee, ik heb heel mijn muur leeg gemaakt. Ja, dat was ook heel... Dat vond mijn vriend echt heel erg jammer.
Het ziet er ook wel heel leuk uit, al die posters, denk ik.
Ja,
dat kale muur.
Ja, gewoon geen afleiding. Dat is ook... Ja, het is echt heel suf en heel banaal. Maar wat ik ook wel fijn vind aan het schrijven is bijvoorbeeld dat je het heel makkelijk 's nachts kan doen en op je zij. En dat kan. Als je tekent, dan moet je altijd zo in een atelier zijn. En
genoeg licht.
En allemaal dat soort dingen. En dat vond ik ook echt wel heel fijn aan het schrijven.
Je zegt net, dat is eigenlijk het verschil tussen schrijven en tekenen voor jou. Hè? Waarom dat het schrijven eigenlijk makkelijker gaat op een bepaalde manier. Mm. Zijn er ook overeenkomsten?
Ja, de overeenkomsten binnen het schrijven vallen heel erg samen met dat die fase in het illustreren die heel erg was gericht op beeldonderzoek en verzinnen, zeg maar. En het schrijven in totaliteit lijkt heel erg op die twee fases. Het is echt puur plezier van verzinnen en verzamelen.
Het klinkt een beetje alsof je dat schrijven bijna leuker bent gaan.
Nou, op het moment in ieder geval.
En dat vooronderzoek, want dat, ik kan me voorstellen inderdaad wat je daar straks vertelde over, weet ik veel, dat je over fabeldieren of over mythen, en dat je van allerlei dingen en boeken en musea en websites enzovoort. Maar dit is natuurlijk een boek wat ook heel erg uit jou komt.
Ja.
Dus heb je hier ook research voor gedaan of is er dan een ander soort vooronderzoek
nou, ik
nodig?
Ik vond het heel fijn om lekker veel boeken over insecten te kunnen lezen, omdat dat toch een rol begon te spelen binnen het verhaal. Dus ik dacht, oh, fijn.
Ja.
Boeken over kevertjes en zo. En wat ik ook af en toe had was van, oké, dan zat ik aan mijn computer en was ik aan het schrijven. Dacht ik, kijk, ik weet even niks. Dan ging ik door mijn dagboek heen en zag ik bijvoorbeeld ergens het woord bloemenklok staan. Dacht ik, wat is ook weer een bloemenklok? En dan kon ik daar een dag aan besteden van wat het ook weer was. Heerlijk. En dacht ik, deze passage hoort eigenlijk, nou, kan eigenlijk wel in dit verhaal bij dit hoofdstuk. En kon ik dat als een soort van inlassen of zo. Dat vond ik ook heel erg leuk.
Nou, het is zo nog even over die kevers. Maar het precieze of het gedetailleerde zit ook in piepkleine observatietjes. Mm. Hè? Wat ik geweldig vond was de rommelkom. En dat kent iedereen uit zijn huis. Een laadje of een bakje.
Ja,
precies. Waar allerlei zooitjes in terechtkomen die je eigenlijk... maar dat is dan zo'n ding waarvan je denkt, waarom ga je daar zo uitgebreid over schrijven? Maar het is eigenlijk heel erg leuk als je daar zo uitgebreid over schrijft. En je zegt dan, dat zijn de spullen als luciferdoosjes, weet ik veel, sleutelhangers, troepjes. En daar zeg je, dat zijn dingen tussen kwijt en bewaard in.
Ja.
En dat vind ik dan zo'n geweldige kleine observatie. En dan denk ik, waarom sta jij daar bij dat soort dingen stil ook dan? Ik bedoel, ik loop langs die rommel, kom, ik gooi mijn spullen erin en... Ik ben weg.
Ze hebben zoveel schoonheid. Er zit ook ergens een passage in over de schoonheid van de kleuren op de rug van een vlieg, zeg maar.
Ja.
Ik vind het heel erg moeilijk om daaraan voorbij te gaan of zo. Ik kan daar wel echt helemaal mee in verliezen.
Het is gewoon, je hebt gewoon een heel erg een blik voor de details. Vallen je...
Ja,
en ik denk dat ik daarom misschien moeite heb met het beantwoorden van sommige vragen die ik vanavond krijg. Omdat het een soort overzicht van me verlangt wat nooit vanzelfsprekend is of zo. Nee. Dan zou ik echt het boek op... Ja, moet ik echt voor mezelf schema's... Nou, bijna stambomen gaan maken, zeg maar.
Je moet een studie van je eigen boek maken en ons dan een geschreven essay sturen.
En het valt me op dat je ook geen antwoorden wil geven die zomaar wat zeggen. Ik bedoel, je wil ook vertellen.
Nee, ik vind het ook heel moeilijk om dingen definitief te maken. En als ik iets zeg, dan is dat definitief, zeg maar. En dat vind ik ook een voordeel van schrijven. Dat je op jezelf kan terugkomen of...
Maar en moest hier een redacteur ook van zeggen... het is af, Ludwig, het is af.
Absoluut.
Ja?
Ja.
Hey, laten we nog even naar die insecten gaan. Ja. Want er waren ook best lenzen. En dan had ik zelf in het begin ook een spinder van Simon van der Geest. Dat boek ken je denk ik wel. Hè? Dat reageerde ook vrienden van de show op. Van die associatie heb ik bij het boek. Want er komen heel veel insecten.
Mm-hmm. Jip lijkt wel de grote broer van Hidde uit haar spinder. Dat houdt ook zo van insecten.
En dat is voor jou zelf ook een persoonlijke fascinatie zo te horen.
Er is eigenlijk nog meer geworden door het boek wel. Hoewel ik ze dus meer in theorie mooi vind dan in de praktijk. Want ik vind ze ook erg bewegelijk.
Wat is een theoretische kever?
Zeg maar een beeld van een kever. Ik was ook één keer met Dick Zweekhorst, de redacteur, aan bellen. Toen er dus een gigantische sprinkhaan opeens uit de gordijn vloog. Dat was zo typisch, omdat we het over dit boek hadden, dat het bijna onwaarschijnlijk was. En ik schrok. Het is zo. Ik begon te gillen. Echt niet normaal. Echt dat ik echt dacht van, oh, nu heb ik Dick zijn trommelvlies gepercureerd volgens mij. En dat hij ook dacht van, ja, maar zo groot kan die sprinkhaan niet zijn. Ik heb een foto gestuurd. Hij zei, die was wel echt heel groot.
Maar waarom houdt Jip zo van die kevers?
Door de kleinheid, inderdaad. Kevers zijn echt onwaarschijnlijk. Zijn zo divers, veel soorten kevers. En worden ook gewoon nog steeds... kevers ontdekt. Dat vind ik ook iets heel wonderlijks. Een soort distributiesysteem van de aarde met gewoon kleine wonderen. Zo van, jullie dachten dat we alles wisten. Ja, hier is nog een kever.
Ja.
Dat vind ik echt bizar mooi.
Ja. Je beschrijft ze ook prachtig. Er staat ook ergens vleugeltjes als kerkramen, geloof ik. Dat gaat Jip dan vervolgens zelf ook wel weer corrigeren, geloof ik, dat beeld.
Maar... Kevers waren eerder dan kerken.
Precies, ja. Maar zo precies is Jip ook. Maar je legt in het boek ook een mooie relatie tussen Jip's fascinatie voor de biologie eigenlijk en zijn eigen zoektocht. Wil je daar het laatste stukje over voorlezen waarin dat naar voren komt?
Weet je waarom ik later misschien bioloog wil worden? Ik bedoel, de echte reden, omdat het de leer is van het leven, van de levende organismen. Want soms voelt het alsof ze me zouden kunnen opensnijden en in mijn borstkas een gestorven vogeltje kunnen vinden. Of onder de microscoop celkernen met zwarte gaten zien. Daarom biologie. Omdat dat alles wat leeft bestudeert. En omdat ik meestal het gevoel heb dat ik zelf nog niet helemaal leef. De momenten dat ik me levend voel, durf ik niemand te vertellen. Begrijp het als je me niet begrijpt, begrijp het zelf ook niet, maar ik weet het wel zonder het zelf te begrijpen. Dat het niet klopt, als je zo moet zoeken naar leven.
Ja. Heftig stukje wel, hè?
Ja.
Ja.
Je had het daar straks al over dat uitvlakken van het lichaam en dat lijf eigenlijk negeren.
Ja, je wordt het heel expliciet in, zeg maar.
Ja, maar dit is eigenlijk nog groter dan alleen dat lijf. Dit gaat gewoon over het hele leven dat een beetje aan Jip voorbij trekt.
Ja, maar het leven is niet... Het is niet compleet als je het lichaam buitensluit, zeg maar.
Ja. Ik kan me voorstellen dat het ook best wel heel heftig is om dit soort dingen allemaal weer te doorleven, opnieuw op papier op te schrijven. Even los van of je het allemaal zo precies als Jip hebt meegemaakt, maar het raakt toch aan wat jij zelf hebt meegemaakt. En je kunt ook denken, dat is een hoofdstuk, dat is klaar. Maar jij gaat dat wel weer helemaal aan en helemaal weer doorheen in dit boek. Wat heeft dat met jou gedaan?
Is dat ook zo of is het iets wat voortdurend bij je is?
Ik vond het ook op een bepaalde manier wel verhelderend. Omdat ik dacht... Kijk, ik ben, Even heel concreet, ik ben in transitie gegaan voordat ik kinderboeken ging maken. Dus ik dacht van, oké, ik heb een ander soort beroep. Ik heb een andere kring of zo. Dit is voor mij een soort afgesloten hoofdstuk. Totdat ik gaandeweg merkte van, het is eigenlijk geen afgesloten hoofdstuk. Die steen waarvan ik dacht, die heb ik vastgemetseld. Ja. Die zit eigenlijk nog steeds los en daar ben ik eigenlijk gewoon tevreden mee of zo. Dus ik vond het op een bepaalde manier ook wel verhelderend om deze fase in het leven op die manier op te schrijven.
Ja, ja. Nou, dat heb je echt.
Ja, en dat heb je ook aan ons gegeven nu hiermee.
Ja.
Ja, dat is best bijzonder.
Ja. Dat is echt heel bijzonder, ja. omdat je zo vanuit dat innerlijk schrijft, vanuit die ziel van Jip, dat je daarin meegenomen wordt als lezer. Dat vind ik echt heel
dus
mooi gedaan.
Dank daarvoor.
Ja, ja. Gedaan.
Ja. Absoluut.
Ja.
Dit was kortom een super persoonlijk boek.
Ja.
En toen vroegen wij ons even af, waar moet je nou nog over schrijven? Komen er nog meer boeken, is eigenlijk de vraag. Of was dit het?
Nou, ik denk dat ik weer even zo'n fase inga. Waarschijnlijk zit ik dan weer op Google Maps in fabrieken in Tsjechië of zo. En onderzoek te doen naar allerlei onderwerpen. En ik sluit niet uit dat het toch weer persoonlijker zou worden dan dat ik van mezelf had verlangd. Of
ja, maar het schrijven is niet klaar.
Oh nee, echt niet.
Nee. En tekenen ook niet. Hè?
Nee, tekenen ook
niet.
Nee.
Heerlijk. Ja. Er komt nog meer aan.
Ja, precies. Ja. En wat er ook nog aankomt is straks de laatste zin van Oever. Hè? Al is maar even om, even om te checken of die meer woorden bevat dan de eerste zin. Maar eerst natuurlijk dit.
De grote flinke parel.
Ja, de parel. Wat heb jij meegenomen? Wij zien het al een beetje.
Ja.
Ik heb meegenomen de eend, de dood en de tulp. Of zoals die hier ligt.
Ja, de Duitse versie.
Ja, ente, tulp, tulp. Ik hoop dat ik het goed zeg.
Je zegt het helemaal goed. Van Wolf Erlbroeg. Ja. Nog niet zo lang geleden overleden. Mm. Toen hebben wij in december 2022.
Ja.
En toen hebben wij in de update van die maand Margriet Vromans het boek integraal laten voorlezen. Dus luisteraars die ons op de voet volgen, die kennen het verhaal. Maar even misschien in twee zinnen nog even waar het verhaal over gaat en wat jou daar zo in raakt.
Het gaat over een eend die loopt tegen de dood aan. En die trekken samen op totdat het tijd is om afscheid te nemen.
De dood als personage, echt, hè?
Ja.
En het is zowel tekst als tekeningen.
Ja, van Wolf Elbow.
Ja.
Ja.
Waarom is dit jouw parel?
Ik ben in mijn leven verschillende momenten opnieuw verliefd geworden op de jeugdliteratuur. En meestal was dat als ik een boek tegenkwam wat in een soort verlengde lag van wat ik zelf zou willen maken. Waarvan ik dacht van, oh, dit is een verwant van me of zo. Dit boek is echt geen verwant van me. Dit is echt totaal ander DNA. Want het is iets dat ik echt nooit zou kunnen maken. Of niet eens van mezelf durf te verlangen, zeg maar. En dat zit hem in hoe de personages zijn getekend. Die zijn echt, nou, non-verbaal zo sterk. Ik kan me gewoon niet voorstellen hoe het is dat je iets tekent waarvan je ziet van, oh, dat schoudertje staat precies goed. Er zit een soort knik in het lichaam. Dit is iemand die nadenkt. Dit is iemand in rusten of zo. Het is zo ontzettend mooi getekend.
Heerlijk, die tekenaarsblik even zo.
En als ze dan helemaal doorslaat, ook de stofuitdrukking is echt geweldig. Zeg maar, de dood heeft een soort nachtjapon aan en je ziet gewoon de botten eronder lopen. Dat is echt zo goed getekend.
De stofuitdrukking noemen
mensen? Ja, dat ja. Zo? Ja. Oh, ja. Dus hoe de... Ja, de
hoe het lichaam het door de stof...
Van, ja, van precies. De stof. Ja, ja. En die slofjes van de dood, ja.
Hij komt op sloffen.
Ja, de dood komt op pantoffels. Ja.
Een prachtig ontroerend verhaal. En blij dat hij stond nog niet eens op de plank.
Hij stond er niet op. Nee, en hier, dit was zo'n moment dat je opnieuw verliefd werd op de jeugdliteratuur.
Ja. Ja. We hebben ik heb hem hier in het Duits, omdat we hebben in Duitsland gekocht. En mijn vriend heeft hem ook die avond in het Duits voorgelezen in een soort leegstaand ouderlijk huis met zo steenmarters die zo door het dak aan het rennen waren. Zo, gat, 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 gat. En dan mijn vriend die het voorlas en dat we dan op het einde ook allebei moeten huilen, dacht ik, ja, dit is ook persoonlijk gewoon een prachtig boek.
Ja. Ja.
Mooi. Ja, eindelijk staat hij erop. Wat fijn. Ja. Ja. Het is uitgegeven in 2007 bij Querido. Inmiddels bij Hoogland en Van Klaveren. Vertaald uit het Duits door Jacques Dome. En het kreeg een zilveren griffel en een vlaggenwimpel voor de van de penseeljury. Dat had wel iets meer mogen zijn. Hè? Ja.
Ja. Goed.
Laatste zin?
Ja.
Dit is Jip.
Oh, ik wou zeggen. Chips. Kom maar op.
Ja. Doe er maar een keer.
Dit is Jip.
Dit is Jip.
Dit is Jip, ja.
Drie woorden. Nou, drie twee woorden, meer dan de eerste zin.
Ik kan afklappen dat daar ook een tekening bij hoort.
Nou, dan geef je de clue. Ja. Nee. En wat voor woorden om het boek mee af te sluiten. Hè? Dit is Jip, na zo'n verhaal. Bedankt, Ludwig, voor je prachtige debuutroman, zoals we net al zeiden. En voor je openhartigheid in dit gesprek. Oever is uitgegeven bij Querido en ligt dus, als je dit luistert, in de boekhandel en vast ook snel in de bibliotheek. Daar zorgen ze maar voor bij NBD Biblion, lijkt me, onze sponsor. Ja. Wil jij nou net als onze vrienden van de show soms verrast worden, bijvoorbeeld met een exclusieve preview dus van een boek dat nog moet gaan verschijnen, word dan vriend van de GVP. Dat kan via vriendvandeshow.nl/de GV podcast.
Ja. En we namen dit gesprek op maandag 11 maart 2024, zoals altijd in kinderboekwinkel Kiekeboek aan de Gierstraat in Haarlem. Technicus Mark Brouwer was er ook weer. Alles over deze en alle andere afleveringen vind je op onze website, degrotevriendelijkepodcast.nl. En volg ons ook op de socials of op de Goodreads. En we zijn er snel meer. Misschien wel sneller dan je verwacht.
Snel. Ja. Tot dan.
Tot dan.